Hoofdstuk 6. Verlichting. Abel is een meester uitstellen. Maar als hij het ineens helemaal niet meer ziet zitten, belt hij me. En vraagt of hij zo snel mogelijk een sessie kan doen. We hebben hier enkele weken geleden over gesproken en ik weet dat ik hem kan helpen. Maar ik sta op het punt de volgende dag naar Oslo te vliegen. Dus als ik zeg dat het over 2 weken pas kan, hoor ik dat hij het niet meer uithoudt. We spreken af om de volgende ochtend vroeg een sessie te doen en dat hij me daarna naar Schiphol brengt. Hij moet toch die kant op. Hij heeft grote moeite met het beëindigen van zijn relatie. Alle begin is moeilijk, maar als je eenmaal de eerste stap genomen hebt, ben je op weg. Hij weet het, maar het doet pijn. Een gebruikelijke vraag in mijn sessie is, heb je dit eerder meegemaakt? En zo komen we meestal snel bij de links naar wat het normaal is, waarin je bent opgegroeid. Abel schetst een beeld van de moeder bij wie hij opgroeide. En dit is hoe hij liefde leerde en hoe hij lief heeft. Liefde en afhankelijkheid en drama horen in zijn wereld bij elkaar. Hij houdt veel van zijn partner, maar Abel heeft toch het gevoel dat hij alleen verder moet. Hij verdedigt haar voortdurend, ook wanneer hij vertelt over haar agressieve acties. Hij verklaart het allemaal en geeft zichzelf een slechte beoordeling. Natuurlijk doet hij dat, want hij is niet anders gewend. Maar hij kan het niet meer aan. Hij wil het anders. Toch gelooft een groot deel van hem niet dat dit mogelijk is. En al helemaal niet voor hem. Ondanks de liefde is er niet genoeg ruimte voor hem. En ze worden meer en meer door wederzijdse afhankelijkheid beklemd. Hij heeft zijn partner geïdealiseerd en lange tijd niet willen zien hoe zwaar het voor hem is. Hij is al wat gewend qua drama. Abel huilt veel en diep tijdens de eerste sessie. Er stromen veel tranen en we maken goed schoon. Heerlijk. Maar hij moet nog werken vandaag en ik moet nog vliegen, dus we moeten op tijd naar Schiphol rijden. Als ik de sessie afrond, weet ik dat er nog veel op te ruimen valt. Hij heeft lekker losgelaten en is diep ontspannen, maar ook wat licht in het hoofd, dus ik geef hem veel water te drinken en iets te eten. Gewoonlijk adviseer ik iedereen om na een sessie wat tijd voor jezelf te hebben en dus niet direct in de volgende afspraak te duiken. Maar nood breekt wetten. We zijn blij dat we het toch vandaag gedaan hebben. Als ik terug in het land ben, doen we nog een paar sessies. Ook al twijfelt hij nog steeds, hij ervaart dat het werkt en dat het hem goed doet. Hij is geneigd de sessies uit te stellen, hij ziet er tegenop, omdat hij weet dat het diep gaat en bang is om los te laten. Hij heeft al heel jong veel moeten loslaten. Ik breng hem naar herinneringen die hij diep heeft weggestopt om te kunnen overleven. Hij laat nog meer los en er stroomt nog meer water. De diepe zorgelijke rimpels trekken uit zijn vriendelijke gelaat. Hij komt meer en meer los van de overtuigingen, voor een deel zonder dat hij zich dit bewust is. Maar dat maakt niet uit. Het is zichtbaar. De donkere sluier die over hem hing, verdwijnt. Zijn gedrag verandert. Hij is nog steeds traag, maar toch zet hij stappen. Hij komt beter voor zichzelf op en wordt iedere dag een beetje meer trouw aan zichzelf. Al jaren heeft hij meer gelogeerd dan gewoond in zijn appartement, maar nu wil hij er weer een thuis van maken. Een eigen plek, een eigen nest. Zoals ik eerder vertelde, ik heb een vrij vaste procedure waarin ik diepgaande vragen stel. En ik vraag Abel dus ook naar zijn verlangens voor de toekomst. Als overlevers van trauma beseffen we niet hoe groot de invloed daarvan is. We wennen aan leven met beperkingen en geloven in wie de overlever is. Maar we zijn veel meer. Abel is een gezonde, levenslustige man. Hij ziet er van nature goed uit en lijkt aantrekkelijk als potentiële vader. Zeker gezien vanuit een vruchtbare vrouw die wat jonger is dan hij zelf. Maar zo eenvoudig ziet hij het niet. Hij heeft sterke oordelen en komt soms ronduit arrogant uit de hoek. Onderdeel van het overlevingsmechanisme. We vinden onszelf stiekem niet zoveel waard. En tegelijk overschatten we onze waarde om oneigenlijke redenen. Oordelen en veroordelen is een verharding van onderliggende emoties en verlangens. En je vindt altijd wel gelijkgestemde types met wie je over anderen kunt gaan zitten oordelen. Zo heeft hij allerlei oordelen over een gezinstichten en over vrouwen van zijn leeftijd of jonger die gewoon kinderen willen. Burgerlijk. En hij voelt zich toch aangetrokken tot oudere vrouwen, denkt hij. Maar dat blijkt wel mee te vallen. Dat is wat hij gewend is, inclusief het drama. En Abel wil zich best wel voortplanten, maar hij gelooft niet meer dat dit voor hem is weggelegd. Zijn partner heeft kinderen van zijn leeftijd, dus samen met haar was dat niet aan de orde. Dit verlangen heeft hij jaren niet gevoeld, maar nu is het er. Tijdens de sessies maken we plaats voor zijn diepste wensen. Ik help hem zich oude pijn te herinneren en nog één keer te zien en te voelen hoe zijn eigen kinderleven was. Zulke pijnlijke ervaringen maken ons soms bang om een kind op de wereld te zetten. Hij heeft op jonge leeftijd veel verlies gekend. De scheiding van zijn vader en wat later de dood van zijn beide ouders en zijn broer. Hij krijgt meer begrip en compassie voor zichzelf. En door het donkere deel van zijn verleden los te laten, komt er ruimte voor een lichtere toekomst en meer liefde, aandacht en zorg voor het kind en hemzelf. Enfin, om een lang verhaal nog iets langer te maken, een jaar later ontmoette hij de vrouw die bij hem past en niet zo lang daarna werd hij vader. Het verleden is voorbij en komt nooit meer terug. Je bent niet meer dezelfde als toen. Iedere ervaring doet iets met je. En in het beste geval leer je er wat van en dat verandert jou. Hetzelfde kan dus nooit meer gebeuren, maar je kunt het wel in jouw gedachten zo blijven herhalen, waardoor je hetzelfde leven gaat creëren en aantrekken. Wanneer je bewust de herinnering opzoekt, herbeleeft en loslaat en vervangt door een nieuw verhaal, verwijder je oud zeer en verander je jouw perceptie. Er zijn vele manieren waarop je dat kunt doen en ik beoefen er een paar. Het beste van deze technieken is dat je de traumatische herinneringen loslaat en het oude verhaal vervangt door jouw nieuwe verhaal. Dit gaat het snelste via hypnotische trance, want dan ben je minder vatbaar voor het logische, redelijke, rationele, oordelende denken, het kritische en dus ook beperkte en beperkende denken, het aangeleerde, geprogrammeerde denken, het programma waarmee we overtuigd zijn door kerk, onderwijs en opvoeding. Vaak denk ik ook, wat maakt het uit of ik er ben? Of ik iets zeg? Of ik zo mijn best doe? Waar doe ik het voor? Heeft niet iedereen gewoon zijn eigen ding te doen? Ook ik ben te vervangen. Maar blijkbaar ben ik hier met een doel en daarom moet ik het afmaken. Er is een reden dat ik hier ben en daarom schrijf ik dit boek. Het lastige is dat ik ook nog steeds voor een groot deel onwetend en onbewust ben van de beperkende conclusies van mezelf over mezelf. Dus ik doe wat ik kan van waar ik nu ben. Meer kan ik niet doen. En als ik niet verder kom, zorgt het leven er wel voor dat ik toch op de een of andere manier vooruit kom. Nou ja, vooruit, neem dat maar niet te letterlijk. Mijn eigen trauma live show. Op 2 maart 2017 viel ik letterlijk in mijn trauma. Dit ervoer ik als verschrikkelijk en vreselijk interessant tegelijk. De mens is mijn eeuwig fascinerende studieobject. En ik observeerde en voelde en zag en deed en nam afstand en zat er middenin. Alles tegelijk en ik dacht, godverdomme, wat nu? En ik dacht, Jezus, dit is interessant. Ja, sorry hoor, maar op zulke momenten val ik helemaal in het taalgebruik van waar ik vandaan kom. En er werd nou eenmaal veel gegodverd en gejezust. Ik dacht, wegwezen hier. En ik dacht, Jeanette, je moet erbij blijven. Je hebt jezelf nu nodig. Er gebeurde van alles en nog wat dat ik helemaal nooit meer kan beschrijven, maar ik doe een poging. Gek genoeg weet ik dat ik in shock ben. Ik ervaar trauma en ik ben me daarvan bewust op dit moment. Ik denk dat ik op hetzelfde moment in verschillende lagen van bewustzijn ben. In verschillende frequenties. Ik weet niet of en hoe dit kan, maar het is interessant om te ervaren hoe ik mezelf en wat er gaande is observeer, hier en nu. Op dit moment zit ik op de trap en kijk naar dat rare stuk van mijn lichaam dat deel van mezelf is. Een deel van mijn lichaam is, maar dat er zo vreemd en onbekend uitziet in deze positie. Ik voel enorme drang om hiervan weg te rennen. Van wat er gebeurt, van deze situatie, van dit leven, van deze wereld. Maar ik kan het niet. Ik kan er niet van weg. Wat ik kan doen, en ik weet dat ik er een meester in ben, is deze situatie loslaten in mijn gedachten en me ervan dissociëren. Maar dat is niet zo nuttig en niet zo slim, want dat zal me nu niet helpen. Ik heb mezelf nu heel hard nodig. Ik moet erbij blijven. Ik ben altijd goed geweest in al mijn gevoel uit een situatie te halen en geen pijn te voelen, zodat ik kan reageren in het voordeel van alles en iedereen behalve mij. Ik ben de beste en meest verantwoordelijke en betrouwbare persoon in iedere crisis. Maar nu, op dit moment, ben ik niet in staat mij te dissociëren van de pijn, want die overheerst nu alles. De pijn is zo groot en zo scherp en mijn been ziet er zo raar uit en ik moet nu iets doen in het voordeel van mezelf. En ik weet dat ik het kan. Ik moet om hulp vragen en mij overgeven aan dit feit. En ik kies ervoor om dat te doen. Ik zoek mijn telefoon en tik met trillende handen Elia's nummer. Terwijl ik mezelf in staat vind om haar te vragen mij van de trap te komen oprapen, voel ik alle neiging tot paniek. Alle beangstigende gedachten en emoties racen door mij, mijn gedachten en mijn hartslag. Wat een gekte. Dit is nieuw voor mij en op hetzelfde moment ken ik het zo goed. Ik voel mijn lichaam functioneren op een ander niveau, in een soort van frequentie en ik weet dat mijn brein in een ander soort frequentie functioneert. Ik weet dat dit alleen maar mijn lichaam is. Dit is niet wat ik ben, maar ik ben gesteld op dit lichaam, dit vehikel, en ik houd ervan om twee benen te hebben waarmee ik kan lopen, waarmee ik kan rennen, het leven ervaren, in zee zwemmen, bewegen en onafhankelijk zijn. Ik houd van mijn benen. Ik weet dat ik ze niet nodig heb, ik weet dat ik zonder hen kan leven, maar ik houd ervan ze te hebben. Ze zijn mijn vrienden, dus ik besluit om voor mijn linkerbeen te zorgen. Het is mijn vriend en ik ga hem genezen, ongeacht wat er mis is. Ik vind de voet niet prettig op dit moment. Hij lijkt niet op de mijne, op de voet die ik altijd had, op de voet die ik altijd kon vertrouwen om te wandelen, te rennen, te ontsnappen. Maar er is geen tijd meer voor ontkenning. Dit is een dysfunctionele voet en dat is niet het soort voet dat ik wil. Maar ik heb er eentje nodig en deze zit nog steeds vast aan mijn been. Er is niets open, de huid is gesloten en dit lijkt nog steeds dezelfde voet te zijn. Maar mijn voet ligt in een totaal andere positie. Ik heb deze nodig en ik weet dat ik het makkelijker voor mezelf maak en voor de voet daar beneden om weer vrienden te worden. Het heeft geen zin om haar te beschuldigen van dat ze daar ligt. Het is nu tijd voor probleemoplossing. Tijd om te handelen. Mijn brein functioneert snel, als overal en nergens tegelijk op hetzelfde moment. Gek, maar heel scherp. Scherper dan ooit tevoren. Veranderend, verschuivend. Ik merk op dat ergens iets aan het verschuiven is. Shit happens, shift happens. Zo snel, zo snel. En terwijl dit gaande is, observeer ik gefascineerd mijn brein. En mezelf, mijn gedrag, mijn denken, mijn been. En ik handel in shock. En op dit moment ben ik in volkomen vrede met en acceptatie van deze situatie. Ik ben zo helder, zo scherp. Nu geen fouten, geen noodzaak om nog flink te zijn, geen reden om te klagen. Ik ben veilig, ik voel me veilig. Wanneer er niets te verliezen is, is er alleen nog overgave. Elia komt eraan en raapt me op en brengt me naar het ziekenhuis. In al deze pijn ben ik in staat om de auto in te hinkelen met bungelende voet en al. Ik besluit om me geen zorgen meer te maken. Dat lukt voor geen meter, maar het is een mooi besluit. Nu wil ik het beste ziekenhuis in de stad en de beste dokter om dit kleine probleempje te fixen. En ik weet dat het goed komt. Het is tijd om mij op te lappen. We rijden de lift uit en komen in een ijskoude science fiction film terecht. Hier zijn de operatiekamers in de kelders. Slim, want ze hebben hier op Cyprus geen winters zoals thuis. En het hele jaar door schijnt hier bovengronds een behoorlijk felle zon. Waar mijn bed wordt overgenomen door twee Griekse goden. En ik vind het helemaal prima. Hierop heb ik gewacht, ook al weet ik niet zo goed wat mij te wachten staat. Wat ik wel weet, is dat het eindelijk tijd is om mij op te lappen. De hele dag heb ik liggen wachten tot er plaats was in een van de operatiekamers. En ik moest nuchter zijn en dus 8 uur wachten om dat ene Griekse yoghurtje te verteren, zodat ik niet ga stikken of kotsen terwijl ik onder narcose ben. Met een bijna ongepast enthousiasme begroet ik de mooie mannen, die mij gek genoeg net zo enthousiast begroeten. Alsof we iets supergezelligs gaan doen. Ze zijn druk in de weer met slangen en pluggen mij zo snel mogelijk aan en in apparaten. En dan zeggen ze dat ik van mijn bed op de operatietafel mag schuiven. Hoe dan? Zij zorgen dat de twee vlakken tegen elkaar aanstaan, zodat ik niet ook nog van tafel en bed gescheiden word vandaag. Dat zou pijnlijk zijn en ook wel een beetje gênant. Dat is het nu ook al. Ik heb niets aan, behalve een blauw blouseje dat aan de achterkant open is, maar te kort aan de voorkant om mijn edele delen te bedekken en ik moet mijn benen spreiden om van het bed naar de tafel te komen. Nu heb ik wel vaker met een Griekse god op een bed vertoefd en dan was ik ook naakt. Maar dan gewoon helemaal naakt en niet met zo'n dom bloesje aan. Aan de achterkant open, maar aan de voorkant protestants hoog gesloten. Hoe kom je erop? En ik had in alle gevallen ook mijn beide benen ter beschikking en kon ze vrijelijk openen en sluiten. Dat gaat vandaag minder soepel. Helemaal niet eigenlijk. Daarentegen heb ik vandaag besloten om vanaf nu super soepel te zijn. Niet zozeer in de benen, maar wel in hoe ik wil leven en handelen in relatie tot mezelf en de rest van de wereld. Dat ik eigenwijs en zelfstandig en een doorzitter ben, dat weten we nu wel. Kappen daarmee en meebewegen. Hoe dan ook, gênant of niet. Het zijn verplegers nota bene en ze sjormen van het bed op de tafel. Een van hen probeert mijn linkerbeen wat bij te schuiven en dat geeft een stroomstoot door mijn hele gestel. Steven verschijnt net op tijd om me te redden. Astetto, hoor ik hem tegen de verpleger zeggen. Laat dat. Hij zag mijn gezicht vertrekken van de pijn. Hij denkt, denk ik, straks is ze onder zeil en voelt ze niets meer en dan geef ik dat been zelf wel een gooi. Hij kijkt me aan en vraagt hoe het met me gaat. I'm very happy to see you again, although the circumstances could be better. Like in a less creepy room. Hij is het met me eens, zegt hij. Maar ik ben echt heel blij dat hij er is. Hij is de traumatologist, de wondkenner dus. Trauma is wond en logos is kennis. Hij is ook de voetenspecialist en de chirurg. Hij heeft me vanmorgen precies uitgelegd wat er aan de hand is en wat hij gaat doen en ik heb er alle vertrouwen in. Mijn enkel is op meerdere plaatsen gebroken. En hij gaat het opensnijden en het aan elkaar knutselen. De hele dag krijg ik al pijnstillers via het infuus. Ik dacht eerst nog dat de teppen zo goed werkten, totdat na een paar uur een verpleger kwam met een nieuw flesje. Hij plugde het in mijn infuus. En aangezien ik geen voeding kreeg, drong het tot me door dat ik aan de doop lag en dat dit ervoor zorgde dat ik zo relaxed was. Desondanks griezelde ik bij iedere beweging en vooral als ik keek naar mijn verminkte voet. Maar nu ben ik de vrolijkheid zelf en echt heel aardig tegen iedereen om me heen. Dat is echt nieuw voor mij, want ik heb de schurft aan dokters en ziekenhuizen. Ik kom er nooit als de keuze aan mij is. Maar vandaag valt er niets meer te kiezen en heb ik besloten om daarin mee te gaan. Ik besef dat ik alle hulp die er is kan gebruiken. Dus ik kan het me niet meer veroorloven om de pest aan dokters te hebben. Er staat er nu eentje voor me die het beste met me voor heeft en die er ook nog eens helemaal niet zo slecht uitziet. Elia heeft me bijgepraat. Ze kent hem al sinds de middelbare school. En ze wilde me allerlei sappige details over hem vertellen, maar die wilde ik niet horen. Nog niet. Misschien later. Hij kwam vanmorgen mijn kamer binnenwandelen en stelde zich voor. Hij hing zijn jasje over de stoel en ging naast mijn bed zitten. Hij nam alle tijd om mij de foto's te laten zien, uitleg te geven en mijn vragen te beantwoorden. En hij maakte zijn excuses omdat ik nog wel een paar uur moest wachten. Dat kon me niets meer schelen. We hadden een date. Nice, zeg ik tegen Steven, die een piratenbandana op zijn hoofd knoopt. That's my favorite color. En maanden later vraag ik me ineens af of hij nu echt een bandana met kleine visjes op zijn hoofd had. Of dat ik me dit verbeeldde doordat ik aan de doop zat. Wist ik veel dat de bandana de laatste OK-mode was? Ik was al jaren niet in een OK geweest, dus had geen idee wat ze daar droegen. Pas toen die bizarre filmpjes van dansend ziekenhuispersoneel in 2020 online verschenen, zag ik dat bandana's bonton waren. Thank you, zegt hij. De anesthesist is inmiddels aangeland, stelt zich voor, zegt wat hij gaat doen en weg ben ik. De laatste anesthesist aan mijn bed feliciteerde mij. Met de geboorte van uw prachtige dochter, zei hij. Dat is alweer 21 jaar geleden en op dit moment weet ze niet dat ik nu onder narcose ga. Ik was vandaag niet in staat te bellen om iemand thuis te vertellen dat ik in een ziekenhuis lag. De hele dag dacht ik eraan, maar ik dacht ook steeds, nee, nog niet, te vroeg. Eerst moet die voet weer recht staan, dan pas kan ik praten. Ik had alleen mijn dirigent een berichtje gestuurd dat hij niet op mij moest rekenen bij het komende concert. Je zingt toch niet met je voet, zei hij. Kom eerst maar naar huis en dan spreken we elkaar. Sterkte, beterschap en liefs. Uren later word ik wakker in een bed en ik zie dat mijn telefoon naast mijn hoofd ligt, met oortjes eraan. Ik lig op mijn rug en kijk naar het voeteinde en zie dat mijn voet weer recht naast die andere ligt. Helemaal ingepakt in wit verband. Ik doe een poging iets te bewegen en voel geen pijn. Ik lees een bericht van Elia die me een Louise Hay playlist heeft gestuurd. dus ik doe de oortjes in en stuur haar een bedankberichtje. En dan dommel ik weer in, terwijl Louise allerlei positieve woordjes influistert, waarbij ze wordt begeleid door wat tingeltangel zweefmuziek. En ik weet dat er gisteren iets diep in mij veranderd is. Ik ben zo dankbaar dat die voet weer recht onder mijn been past. Het klopt weer. Ik heb geluk gehad. Shit happens, shift happens. Dat is gebeurd. Met een harde klap, maar het is maar een been. Geen hersenletsel door een klap op mijn hoofd, geen dwarslesie door een val op mijn rug. Ik heb een enorme shift gemaakt doordat ik met mijn volle gewicht op mijn enkel ben gevallen. Dat was niet handig, maar wat heb ik een mazzel gehad. Er zijn mensen die eerst bijna doodgaan of even helemaal dood zijn voordat ze een shift maken. We noemen dat bijna doodervaring, maar als alles uit is geweest ben je even dood. Dus het zou eigenlijk een na-de-doodervaring moeten heten. De wetenschap en de ervaring dat ik op elk moment zomaar kan vallen, dat was ik gewend. Dat deed ik al jaren. Maar dat ik zomaar iets kon breken, veranderde de urgentie in mijn leven. De vanzelfsprekendheid van kunnen rekenen op mijn sterke lichaam was even weg. Best wel arrogant om te denken dat zoiets mij niet gebeurt. En dat dacht ik niet eens zo bewust. Als je rommel uit het verleden wilt opruimen, moet je er naar op zoek. Ik zeg altijd, de snelste route naar de oplossing is er recht op af. Als je ergens bang voor bent, erop af. Maar als je al lang niet meer weet waarvoor je bang bent, dan kun je er niet op af. En dan word je geholpen door het leven of door iets in jezelf. Ik gleed onderuit in een nat, net gedweld marmeren trappenhuis. In een milliseconde veranderde mijn plan voor die dag en ook voor de rest van mijn leven. Deze valpartij wierp mij letterlijk in mijn diepste angst. De angst om niet zelf weg te kunnen. Ik voelde de hevige paniek en ik realiseerde het me in het moment zelf. Ik was volkomen machteloos en in optimale weerstand en totale ontkenning. En dat alles stond hand in hand met totale overgave. Er zat niets anders op. Ik wist dat ik iets moest doen en ik deed wat. Ik voelde ook dat ik weer wilde lopen en nog verder wilde leven. En ik wist dat ik mezelf hier heel hard bij nodig had. En dat ik volkomen was overgeleverd aan de mensen om me heen. Zonder anderen kwam ik nergens. Een diep, ontroerend besef dat angst, paniek en volkomen rust veroorzaakte. Weten dat ik geen keuze had, was op de een of andere manier ook heel bevrijdend en geruststellend. Ik hoefde even nergens over na te denken en tegelijk moest ik nu beslissen en iets doen. Hier en nu. Piekervaring. Aha-erlevenis. Noem maar op. Het was er allemaal tegelijk en ik wist het. In de ene frequentie had ik een piekervaring en op een ander niveau zat ik de grootste onzin uit te kramen. Ik vertelde Elia dat mijn voet uit de kom geschoten was. Weet je wel, zoals met een arm uit de schouder. Ik wist dat ik daar echt nog nooit van gehoord had. Dat bestond niet. Het was hartstikke gebroken, maar dat bleef ik ontkennen. Gebroken, dat kon een blinde nog zien. En Elia zag het ook. Maar ze liet me lekker lullen. Ze liet me al die onzin uitkramen. Ze reed naar de beste privékliniek in Limassol en parkeerde voor de IIA-kliniek. Ze hees me uit de auto en zette me in het licht van de zon pontificaal op de marmeren trap. Daar zat ik met één schoen aan en op mijn schoot lag dat groeiende wezen, dat vroeger een enkel was. Ik glimlachte naar de man die langsliep en hij vroeg of ik hulp nodig had. Maar Elia kwam al terug met een verpleegster en een rolstoel. Ze takelden me samen in die stoel en reden me naar binnen. Elia bleef de hele dag bij me en tekende als garantstelling voor de rekeningen. Ze liet me lullen tot ik stil werd en tot ik toegaf dat er iets kapot was dat ik zelf niet kon oplossen. In het volgende hoofdstuk kom ik nog even terug op mijn trauma live show. De T van toegeven. Overlevers zijn geneigd om zaken over het hoofd te zien, met name zaken die pijn doen en die ze niet kunnen oplossen. Het kan eeuwig duren voordat ze kunnen toegeven dat ze het niet redden. Maar oh, hoe bevrijdend is het. 1. Heb je verlangens waaraan je eigenlijk wel zou willen toegeven? 2. Heb je misschien compensatie gevonden, zodat je niet hoeft toe te geven? 3. Wat houdt je tegen om los te laten en toe te geven? Neem weer even de tijd om met pen en papier je ergens terug te trekken en schrijf het eens op voor jezelf. Bonus 3. Je hebt diep van binnen nog wel een grote droom. maar een deel van jou gelooft eigenlijk al niet meer dat het anders kan, of dat je meer waard bent dan het leven dat je nu leidt. Bekijk in dat geval dit bonusmateriaal. Te vinden op lekkerloslaten.nl/boekbonus3.